Goedenavond. We waren daar straks even aan het rekenen hoe lang het geleden is dat ik hier geweest was voor een lezing. Ik denk dat het meer dan 10 jaar geleden is. Dus het werd wel tijd, hè? We gaan met elkaar uit Gods woord lezen. Ik hoop dat je je Bijbel mee hebt, want we gaan behoorlijk wat stukjes lezen. Dus het is net nog zo handig als je kunt meevolgen. Ik wil beginnen met een stukje uit Psalm 139. Een heel bekende psalm. We gaan het niet helemaal lezen, maar ik wil daar een paar versen uit lezen. Te beginnen bij vers 15. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. En dan een vers uit Romeinen 11. Het laatste vers, Romeinen 11, vers 36. Waar we lezen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen vanavond nadenken over Gods actieplan voor jouw leven, voor mijn leven, voor ons leven. En ik dacht, dit is wel een vers wat iets vertelt over Gods bedoeling. Hij heeft ons gemaakt en hij wil graag dat alles uit hem komt. Het begin van ons leven komt uit hem. Hij is de alfa voor ieder van ons. En hij is ook degene tot wie elk verhaal loopt. Hij is de omega van het leven van ieder mens. En daartussen staat, door hem zijn alle dingen. Door hem. En we willen vanavond daarover nadenken. Wat is dat door hem? Wat is dat actieplan wat God gebruikt in ons leven om ervoor te zorgen dat ons verhaal zich afspeelt tussen die twee polen van uit hem naar tot hem. Dat hij daar, als het ware, de regie over ons leven mag in handen nemen. En iets mag uitwerken, wat uiteindelijk zal vertalen wat daarachter staat. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat we daar zelf volmondig amen op kunnen zeggen. Dat hij ons leven in handen mag nemen. Ons mag kneden als de klei, zoals we dat met elkaar gezongen hebben. Psalm 139 zegt in vers 16 dat God alle dagen van ons leven in zijn boek heeft opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. We hebben een wonderlijke God. Hij kent ieder van ons, daar begint de psalm mee. God doorgrondt en kent ons. Ieder mensenleven is uniek in elk opzicht. Onze vingerafdrukken zijn uniek. De iris van ons oog is uniek. De vorm van ons zitvlak is uniek, heeft de wetenschap aangetoond. De afdruk van je oren is uniek. Alles aan ons is uniek. Ons DNA is uniek. Er is niemand zoals jij. En voor elk mensenleven zegt God, ik ken jou. Ik doorgrond jou. Ik heb zelfs al een boek geschreven over jouw leven. Nog voordat je leven begon, had ik al een boek geschreven. Alle dagen van je leven heb ik opgeschreven. Hoe is het verhaal van jouw leven? Stel dat je een biografie zou moeten maken van jouw leven. Zou dat hetzelfde verhaal zijn als wat God in zijn boek staan heeft? Zou dat niet mooi zijn? Als we ons verhaal naast dat van God zouden leggen en dat we allebei hetzelfde verhaal geschreven hebben? Dat is wat ik vanavond eigenlijk een beetje wil met ons overdenken. Ja. En ik heb dat wel eens moeten doen. Ik zeg, als je de biografie van je leven zou moeten schrijven. In 1997 waren er een aantal broeders die besloten om op regelmatige basis 2 keer per jaar samen te komen. Om samen te bidden, samen de schrift te lezen en samen iets te delen over het werk dat ze mogen doen voor de Heer. We noemden dat het ZWP. Ik kijk naar de broeders Gerard, omdat die in dat gezelschap ook aanwezig zijn. En in het begin kenden we elkaar niet zo goed. En zeiden we gaan per keer 2 mensen aanduiden die iets mogen vertellen over wat God door hen werkt. En het was een gemeentegezelschap. Daar zaten mensen tussen die zoals Gerard fulltimer waren in het werk van de Heer. Als je dan iets mag vertellen over hoe de Heer je geroepen heeft tot dat werk. En hoe dat werk begonnen is. Hoe dat geëvolueerd is. Dat is heel mooi. Ja. Er zaten ook mensen tussen zoals Gerard en ik. Die eigenlijk een gewone dagbaan hadden. Zeg maar. En die, ja, als je dan iets moet vertellen over het werk dat de Heer in je leven doet. Dat is meer prozaïs. Ja. Daar moet je wel even over nadenken. En ik heb toen gezocht naar een kapstok om dat verhaal wat aan op te hangen. En ik weet niet of de 2 Gerards zich daar nog iets van herinneren. Maar het is heel lang geleden. Het was in het jaar 2002. Dus je mag het ondertussen wel vergeten zijn. Hè? Maar ik heb toen gezocht in het boek Genesis. Want Genesis is het boek van de wording. De wordingsgeschiedenis van een heleboel dingen. Ook een boek waarin een 7-tal biografieën opgenomen zijn. Waar het leven van Adam, van Noach, van Sem, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Jozef. Waar die levens uitvoerig beschreven worden. Ik dacht, als er 1 boek is wat mij kan helpen om te zoeken welk verhaal ik moet brengen, dan is dat wel het boek Genesis. En in dat boek Genesis heb ik ook nog iets anders gevonden. En dat was dat daar 7 bronnen vermeld worden. En ik dacht, ja, dat is misschien wel een goede kapstok om mijn verhaal aan te hangen. En dat wil ik vanavond ook doen. Maar dan niet over mijn leven, maar over jullie leven. Want ik denk dat die bronnen eigenlijk voor ons allemaal belangrijk zijn. En dat ze ons eigenlijk kunnen helpen om te zien hoe God dat verhaal van ons leven wil schrijven. Hoe Hij een boek maakt en hoe wij misschien in navolging van Hem ook het verhaal van ons leven kunnen nagaan om te zien hoe ver staat het met mijn biografie. En is alles wat daarin staat, is dat zoals God dat eigenlijk zou willen? Of moet ik daar wat gommen, wat dingen wegnemen, nieuwe dingen schrijven? Moet ik dat verhaal misschien wat aanpassen, zodat het meer in de lijn ligt van wat God wil. 7 bronnen. En we beginnen bij Genesis hoofdstuk 16. Genesis 16. En ik begin te lezen bij vers 1. Dankjewel. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zei tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot Hagar, en zij werd zwanger, en toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zei tot Sarai, zie,
Uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. En de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En ze zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heren zei tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heren zei tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de engel des Heren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren, die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lachai Roy. Zie, hij is tussen Kades en Beret. Een stukje uit het verhaal van Abraham. En we zien daar dat wanneer Hagar eenmaal zwanger is, dat zij eigenlijk uit de hoogte doet ten opzichte van haar meesteres Sarai. En er staat bij in vers 6 dat zij dat Sarai haar vernederde. Hoe moeten we dat begrijpen? Ik denk dat dat gewoon inhoudt dat waar zij haar slavin geschonken had als de vrouw, de tweede vrouw van Abraham, wat in de wet van die tijd geschreven stond, dat kon. Maar daar stond ook in dat de vroegere eigenares van die slavin, dat zij nog steeds het recht had om opnieuw een slavin van haar te maken. Ze had ze verheven naar het statuut van vrouw, maar we zien dat zij haar vernederde en dat ze daar weer een slavin van maakte. En toen vluchtte Hagar weg. En we zien dat God zich openbaart aan Hagar. En dat is mijn eerste bronpunt. De bron van de openbaring. We zien dat God het initiatief neemt om zich te openbaren aan Hagar. En hij zegt, Hagar, slavin van Sarai. Hij noemt haar bij haar naam. Hij toont dat hij een God is die haar kent. En dat is de God die wij kennen. Een God die ons bij onze naam kent. Die alles van ons weet. Een God die ook geïnteresseerd is in ons leven. Die zich afvraagt, hoe zou het gesteld zijn? In dit geval met Hagar. En hij zegt tegen Hagar, Hagar, van waar kom je? En waar ga je naartoe? Dat zijn de grote vragen van het leven. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Dat zijn de vragen die elk mens zich stelt. En we zien hier, God stelt die vragen. God wil weten, waar kom je vandaan? Wat is jouw begin geweest? Die God die zegt, uit mij zijn alle dingen. Heb je al ontdekt dat ik het begin ben van je leven? Waar ga je naartoe? Waar is je kompas op gericht? In welke richting evolueert je leven? Heb je al ontdekt dat alle dingen tot mij gaan? God openbaart zich in het leven van ieder mens, omdat hij degene wil zijn die in ons leven het voor het zeggen krijgt. En hij zegt tegen Hagar, en zij antwoordde, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Ik vind dat zo typisch voor het verhaal van ieder mens. Als God de vraag stelt, van waar kom je, waar ga je naartoe? Dan moeten we eigenlijk allemaal dezelfde vraag, hetzelfde antwoord geven. We zijn allemaal bij God gestart. God heeft de mens gemaakt, naar zijn beeld. Maar wij zijn op de vlucht. We zijn net zoals Kain, die voortvluchtig was voor het aangezicht des Heren. En Kain woonde leefde in een tijd waarin je nog echt, ik geloof dat in ieder geval, dat je nog echt de stem van God hoorde. God was een realiteit. Je kon er niet naast kijken. En toch vluchtte hij weg. Omdat zijn leven helemaal niet in overeenstemming was met dat grote plan van God dat het uit hem en tot hem was. Kain vluchtte weg. En Hagar, de slavin van Sarai, zij vluchtte weg. En ik denk, als we naar ons eigen leven kijken, hoe we begonnen zijn. We zijn allemaal vluchtelingen. We zijn allemaal mensen die op de vlucht zijn voor God. En er moet een moment komen dat God zegt, stop. Keer terug naar uw meesteres Sarai. Keer terug. Bekeer je, om de taal van het Nieuwe Testament te spreken. Er moet een moment komen in ons leven dat we teruggaan naar het begin. Dat we Gods oproep tot bekering horen. En dat we hem zijn werk laten doen in ons leven. En dat lezen we in vers 13. En toen noemde zij de naam des Heren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Hier zie je hoe God zich openbaart aan Hagar. En ze merkt het op. Hij ziet mij. Ik heb hem niet gezien. Ik heb niet omgezien naar de Heere God. Maar hij ziet mij. Hij is een God die mij ziet en die zich wil openbaren aan mij. En God zoekt in het leven van ieder mens om zich te openbaren. Hij doet dat op verschillende manieren. We lezen in de Bijbel dat God probeert via de schepping te spreken tot het hart van de mens. Als je verwonderd raakt over hoe de dingen in elkaar zitten, dan vraag je je af, hoe is dat allemaal ontstaan? En we horen vandaag de dag natuurlijk altijd vertellen dat vanzelf gegaan is. Stom toeval. Maar we weten wel beter. Niemand kan geloven dat de dingen zo mooi in elkaar zitten. Zo schitterend complex in elkaar zitten. Door gewoon stom toeval. Als wij een tuin hebben en we laten die gewoon door stom toeval verder gaan, dan weten we hoe dat eindigt. Dan wordt dat er gewoon een wildernis. Hè? Maar de schepping van God toont dat daar iemand aan het werk is. Dat iemand een plan had. Dat iemand de dingen ontworpen heeft. En God gebruikt dat om te spreken tot het hart van ieder mens. En te zeggen van, ik heb dat gemaakt. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor al die schoonheid. Voor al die complexiteit. Maar God gaat verder dan dat. Hij spreekt niet alleen door de schepping. Hij spreekt ook door ons geweten. We mogen dan nog van God afgevallen zijn, in zonde gevallen zijn. Maar we hebben van binnen die stem die ons zegt als we verkeerde dingen doen. Die ons duidelijk maakt dat we verkeerd bezig zijn. En waarom zou daar een opmerking over moeten gemaakt worden als alles stom toeval is. Maar daar is iemand die ons gemaakt heeft met een geweten. Zodat we op de hoogte zijn van de dingen die fout gaan in ons leven. God appelleert op ons geweten en zoekt daardoor contact met ons. Hij is degene die ons bewust maakt van de dingen die fout gaan. En God spreekt ook door zijn woord. En we mogen gelukkig zijn dat we in een land leven waar de Bijbel in onze eigen taal beschikbaar is. Waar we hem bijna voor de habbekrats. Ik vertelde gisteren nog aan een broeder dat er een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen is in het Nederlands. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt, van de Evangelische Bijbelvertaling. En je kunt ze voor €5, nog niet eens €5, heb je de hele Bijbel. Je kunt bij wijze van spreken heel je buurt aflopen en mensen een Bijbel bezorgen. Wat dat betreft leven we in een land waar God zich gemakkelijk aan ons kan openbaren. Waar hij door zijn woord tot ons kan spreken. Zoals hij eeuwenlang gedaan heeft hier in het Westen. God wil zichzelf openbaren. En de vraag is, zijn wij bereid om te luisteren? We gaan naar de tweede bron in hoofdstuk 21. Genesis 21 vanaf vers 14. Isaac is geboren. En de relatie tussen Isaac en Ismaël loopt niet best. En uiteindelijk zegt Sarai, Ismaël moet weg. En de Heere God maakt duidelijk aan Abraham, je moet luisteren naar je vrouw, zend Ismaël maar weg. En dat lezen we vanaf vers 14. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind. En hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Beersheba. En toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt. Want ze zeiden, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zei tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. Opnieuw uit de geschiedenis van Hagar. En we zien dat zij weggezonden wordt met een zak water. En zolang ze water heeft, blijft ze doorlopen. Maar op een bepaald moment is het water op. En dan geraakt ze in de nood. En ik denk dat God heel vaak de nood in ons leven gebruikt om contact te kunnen leggen. Zolang we water hebben, trekken we onze eigen plan wel. Dan blijven we reizen, hebben we geen oog voor God. Maar wanneer het water op is, dan begint de ellende. En dan ligt ze daar te wenen in de woestijn. En zit ze, zoals we hier gelezen hebben, op een boogscheut afstand van de jongen die ze daar onder een struik gelegd heeft in afwachting dat hij sterft van de dorst en van de hitte. En ze zit op een boogscheut afstand. Het is als het ware dat ze zegt van, als er een wild dier afkomt, kan ik nog net met de boog daar geraken. Ja? Ze kan hem niet loslaten. Ze weet niet wat ze moet beginnen, maar ze kan hem niet loslaten. En dan zegt de Heere God tegen haar: Wat deert je, Hagar? Wat is je nood? Wat heb je nodig? Waarmee kan ik je helpen? Ik noem dat de bron van de voorzienigheid. Er is iemand die ons leven kent en die ons leven volgt. Ik heb dat zelf heel duidelijk ervaren toen ik 1 jaar of 10 was. Of 11, ja, eerder 11 denk ik. Ik was 9 maanden van huis geweest in een instelling. En ik kwam weer thuis en ik had moeite om te geloven dat ik echt thuis was. Ik weet dat ik heel vaak mij afvroeg. Dat ik mij in mijn arm neep en ik dacht, het is een droom. Ik zal wakker worden en ik zit weer in de instelling. Maar in die tijd ging er vaak wel iets mis in mijn leven. Maar ik merkte dat de dingen goed kwamen. En ik vroeg mij af, hoe zou dat komen? Het is precies alsof er iemand achter mij loopt die de dingen in orde brengt wanneer ze fout gaan. Ik was toen nog geen gelovige. Maar ik merkte wel dat er iemand was die zich bekommerde om mij. Als mijn moeder niet was, dat er dan iemand anders was die naar mij omkeek. Net zoals dat hier de ervaring van Hagar was. En dan lees ik in vers 19. En God opende haar ogen en zij zag de waterput. Die waterput, die was daar de hele tijd. Maar ze had hem niet gezien. Maar God wist dat de waterput daar was. God had voorzien dat daar een waterput zou zijn. De God van de voorzienigheid ging met haar mee en bleef voor haar zorgen. En vertelde haar ook dat in de toekomst dat hij nog steeds voor haar zou zorgen. En voor haar zoon zou zorgen. En dat de toekomst van haar zoon al vast lag. God is een God die in ons leven voorziet. Ik stel voor dat we een vers lezen uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van de Filippenzen. Het 4e hoofdstuk. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 18. Daar lezen we. Daar is Paulus aan het woord. Maar ik heb alles en heb overvloed. Ik heb volop, nu ik van Epafroditus het door u gezonden heb ontvangen. Een welriekende reuk, een aangenaam, God welbehagelijk offer. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Een beetje de echo van wat we gelezen hebben in Romeinen 11, vers 36. Paulus zit in de gevangenis. En de Filippiërs hebben Epafroditus naar hem toegestuurd. En Epafroditus is niet met lege handen gekomen. Hij was daar waarschijnlijk in grote nood. Misschien had hij onvoldoende te eten of te drinken. Maar Epafroditus kwam met een eigenlijk met een overvloed aan gaven van de Filippiërs bij Paulus. En Paulus die schrijft zijn brief en aan het eind van zijn brief zegt hij: de eigenlijke reden waarom ik schrijf is om jullie te bedanken voor dat geweldige geschenk dat jullie gestuurd hebben. Want nu heb ik overvloed. Ik heb volop. Ik heb niets meer tekort dankzij jullie. Maar omgekeerd zegt Paulus: ja, ik zit in een situatie. Ik kan niet echt iets schenken aan jullie. Maar hij is niet in verlegenheid gebracht, want hij zegt: maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Paulus kon misschien niets geven als bedanking voor de overvloed die hij ontvangen had. Maar hij wist wel waar hij zijn moest. Mijn God zal voorzien. Hij wist dat God zou voorzien in de behoeften van de Filippiërs. Ook al kon hij dat zelf niet. Maar er was iemand die precies wist wat zij nodig hadden. En die zou voorzien. Paulus had geleerd in zijn leven dat God een God was van voorzienigheid. En in hoofdstuk 22 van Genesis zien we dat ook zo mooi. Het hoofdstuk dat volgt op het verhaal van Hagar. Dan zien we dat Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. En dan lezen we in vers 7 van hoofdstuk 22. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide: mijn vader. En deze zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En even verder in vers 14 lezen we: en Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. We zien hier dat Abraham in geloof zegt van: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dan wordt die berg eigenlijk zo genoemd. Dat is de berg waarop God zal voorzien. En ik denk dat we dat allemaal mogen meenemen en zeggen van: we hebben een God die voorziet. En hij heeft voorzien in de grootste nood die we hebben. Hij heeft zijn eigen zoon geschonken als de ware Isaac. Om een brandoffer te zijn, om een zondoffer te zijn. Hij heeft hem in onze plaats geslacht. Opdat wij zouden mogen leven. Hij heeft voorzien. En als hij voorzien heeft in onze grootste nood, dan mogen wij weten wat de nood in ons leven ook mag zijn. We mogen naar hem toe gaan en weten: hij zal voorzien. Hij zal voorzien bij de bron van de voorzienigheid. Dan komen we bij de derde bron in Genesis 21. We gaan verder met het verhaal van Hagar in vers na het verhaal van Hagar in vers 22. In die tijd zeide Abimelech, als ook zijn legeroverste Pikol, tot Abraham: God is met u in alles wat gij doet. Nu dan, zweer mij toch hier bij God dat gij niet bedrieglijk met mij zult handelen, noch met mijn kroost, noch met mijn nageslacht. Na de vriendschap die ik u betoond heb, zult gij mij en het land waarin gij als gast vertoeft behandelen. En Abraham zeide: ik zweer het. Maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Daarop zeide Abimelech: ik weet niet wie dat gedaan heeft. Ook hebt gij het mij niet meegedeeld. En ik heb het ook niet vernomen voor vandaag. Toen nam Abraham schapen en runderen en gaf ze aan Abimelech en die beiden sloten een verbond. Maar Abraham zette 7 lammeren van de schapen afzonderlijk. Toen zei Abimelech tot Abraham: wat betekenen die 7 lammeren hier die gij afzonderlijk gezet hebt? En hij zei: voorzeker moet gij de 7 lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Berseba, put van de eed wil dat zeggen. Want die beiden hebben daar gezworen. Toen zij te Berseba het verbond gesloten hadden, gingen Abimelech en zijn legeroverste Pikol heen en keerde naar het land van de Filistijnen terug. En Abraham plantte te Berseba een tamarisk en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land der Filistijnen. Hier zien we opnieuw dat er sprake is van een waterput. een heel bijzondere. Abraham en Abimelech, die sluiten daar een verbond. We zouden vandaag zeggen een contract. Een contract van trouw, van trouwe vriendschap. Dat ze elkaar niet onheus zouden behandelen. En eigenlijk voor 3 generaties ver zou je kunnen zeggen. Voor zijn kroost en zijn nageslacht. Dat ze eigenlijk trouw zouden blijven aan elkaar. En dat ze elkaar goed zouden behandelen. En we zien dat Abraham die eed aflegt. Maar dan komt er nog iets anders te sprake. Die put die Abraham gegraven heeft. En die de knechten van Abimelech zich toegeëigend hebben. Hij zegt, die put is mijn put. En hij maakt daar een punt van. Hij wil dat niet loslaten. Dat is mijn put. En die put hoort bij mij. En uiteindelijk zien we, als het verhaal klaar is, dan keren Abimelech en zijn legeroversten terug naar de Filistijnen. En Abraham blijft daar bij die put. En hij richt daar een tamarisk op. En hij aanbidt daar de naam van de Heere God. Abraham heeft daar, mag ik het zo zeggen, een beslissing genomen. Ik noem dat de put van de beslissing. De put waar we zien dat Abraham niet meegaat met zijn vriend Abimelech naar de Filistijnen toe. Hij blijft daar waar hij een put gegraven heeft. Hij blijft daar en hij gaat niet weg. Hij aanbidt daar de naam van de Heer. Ik heb besloten Jezus te volgen. Nooit meer terug. Nooit meer terug. Het is een oud lied, hè? Maar het is nog steeds even waar. Er moet in je leven een moment komen dat je niet alleen merkt dat er een God is die zich wil openbaren aan jou. Die de moeite neemt om contact te zoeken met jou. Dat er een God is die in voorzienigheid voor je zorgt. Die het goed voor heeft met jou. Er moet een moment komen dat je in je leven stil wordt en een beslissing neemt. Een beslissing om die God te aanbidden, zoals we dat hier zien bij Abraham. En hij heeft die put gegraven en hij blijft bij die put. En laat ze maar terugkeren naar de Filistijnen. Ik blijf hier. Ik ga niet terug naar mijn oude leven. Ik blijf bij de Heere. En dan lezen we in vers 34 dat en Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. En ook wij worden in het Nieuwe Testament opgeroepen om als vreemdelingen te leven. We kunnen dat misschien even lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2. In Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wees dan elke menselijke instelling onderdanig, om 's Heeren wil. Het zij aan een koning als hoogste, het zij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mens tot zwijgen brengt. Als vrijen, en niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. We worden hier opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan de overheid, respect te tonen voor de overheid en iedereen goed te behandelen, goede werken te doen die opvallen, zodat de mensen niets kwaads van ons kunnen vertellen. Dat is net hetzelfde als wat Abraham deed. Hij sloot een verbond met Abimelech en Pikol om hen goed te behandelen, om trouw te zijn en vriendelijk te zijn, alles te doen zoals het hoort. Maar tegelijkertijd nam hij afstand en vertoefde hij als een vreemdeling onder de Filistijnen. En zo worden wij ook opgeroepen om in de wereld te zijn en daar ons te gedragen op een manier die God verheerlijkt, maar tegelijkertijd niet van de wereld te zijn. Goed te beseffen dat wij ons leven overgegeven hebben aan de Heer en dat Hij verdient dat we Hem trouw zijn en dat we eigenlijk een stuk afstand nemen van de wereld waarin wij leven. Dan gaan we naar de vierde bron. In Genesis 24. Ook een bekende geschiedenis waar Abraham zijn knecht erop uitzendt om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. We lezen hoofdstuk 24 vanaf vers 10. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië, naar de stad van Nagor. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput. Tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de mannen de stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg: neig toch uw kruik opdat ik drinken. En dat zegt: drink en ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn heer. Hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nagor, de broer van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd met wie geen man gemeenschap had gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zei: laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zeide zij: drink, meneer. En zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zeide zij: ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Daarop goot zij snel haar kruik leeg in de drinkbak, liep andermaal naar de put om te scheppen en putte voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgende gade om te weten of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring van een halve sikkel in gewicht en 2 armbanden van 10 halve sikkelen goud in gewicht. En hij zei: wiens dochter zijt gij? Vertel het mij toch. Is er in uw vaders huis voor ons plaats om te overnachten? Daarop zeide zij tot hem: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nagor gebaard heeft. Verder zeide zij tot hem: er is bij ons zowel stro als voeder in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor de Heere en zeide: geprezen zij de Heer, de God van mijn heer Abraham. En dan springen we even naar vers 54 in het midden. Toen zij 's morgens opstonden, zei hij: laat mij naar mijn heer gaan. Maar haar broer zei, als ook haar moeder: laat het meisje een dag of 10 bij ons blijven. Ga daarna heen. Hij echter zei tot hen: houd mij niet op, nu de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn heer ga. Daarop zeiden zij: laten wij het meisje roepen en het haar zelf vragen. Toen riepen zij Rebecca en zeiden tot haar: wilt gij met deze man meegaan? En zij zei: ja. Wilt gij met deze man meegaan? Ja, ik wil. Als we tot geloof gekomen zijn, dan moeten we leren beseffen dat we voor de Heer moeten leven. We kunnen blijven treuzelen in ons oud leven. Of we kunnen zeggen: ja, ik heb beslist om Jezus te volgen en ik wil hem toegewijd zijn. Ik noem dit de put van de toewijding. De bron van de toewijding waar wij ons leven teruggeven aan degene die ons dat leven geschonken heeft. We hebben ontdekt dat het feit dat we mogen geloven in de Heer Jezus, dat ons nieuw leven schenkt. Maar we mogen ook ontdekken dat dat leven toekomt aan de Heer, dat we voor hem mogen leven, zoals 2 Korinthe 5 zo duidelijk zegt. Willen we dat? Willen we ons leven toewijden aan de Heer? Ik herinner mij toen ik klaar was met, jullie noemen dat het voortgezet onderwijs, denk ik, hè? Ik was 18 en we kregen van het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een ellenlange vragenlijst die we moesten invullen om te bepalen welke studierichting de beste zou zijn voor het volgende jaar. En ik had in die tijd mijn neef in dezelfde klas en hij was ook christen geworden. En we zeiden, voordat we begonnen aan die lijst, zeiden we tegen elkaar: ja, eigenlijk, nu wij tot geloof gekomen zijn, moeten wij eigenlijk onze toekomst afstemmen op de Heer. Dus laten wij die vragen beantwoorden met dit voor ogen. Ja. Een paar dagen daarna kreeg ik een uitnodiging van het CLB om op gesprek te komen. Ik herinner mij dat ze niet zeer enthousiast waren. Hoe was het mogelijk dat ik alle kansen die ik had in mijn leven, dat ik het zomaar zou weggooien voor zo'n dwaasheid? Ja, in de ogen van de wereld is je leven toewijden aan God, dat is maar dwaasheid. In 1977 bracht Chuck Girard, een gospelzanger die ik volgde in die tijd, bracht een LP uit. Je kunt nagaan hoe lang het geleden is, het waren nog LP's. Hè? Written in the Wind, en daar stond een lied op, Fool for Jesus. En ik weet dat ik toen, dat was de tijd dat ik mijn studie in Brussel zou beginnen, en dat ik toen heel goed kon aanvoelen wat hij daar zei. People try to tell me that I'm just a fool, but I guess I'll just be a fool for Jesus. Zo eindigde zijn lied. Het was een heel rustig lied, heel overwogen. Laat de mensen maar denken dat je een dwaas bent. Maar ik wil een dwaas zijn voor de Heer Jezus. En ik denk als we dat in ons leven beslissen om ons leven toe te wijden aan hem, dat het nooit, nooit verkeerd zal zijn. Ik heb hier in mijn Bijbel op de laatste bladzijde geschreven: No reserves, no retreat, no regrets. All to Jesus I surrender. En dat zijn niet mijn eigen woorden. Maar ik hoorde het verhaal vertellen van William Borden. William Borden was geboren in een zeer rijke familie. Zijn vader was miljonair. Toen hij 16 jaar oud was, was hij klaar met zijn voortgezet onderwijs. En hij kreeg als verjaardagscadeau van zijn ouders een wereldreis. En hij ging op wereldreis. En op die reis zag hij zoveel ellende, dat hij zich voornam om zendeling te worden. Op die reis kwam hij ook in contact met Torrey, een bekende evangelist in die tijd in Amerika, en die ook in Engeland veel gepredikt heeft. En toen hij in Londen was, heeft hij Torrey daar horen prediken. En Torrey zei: zorg dat je zelf het woord kent. En zorg dat je dat woord kunt doorgeven aan andere mensen. En hij was daardoor zo gegrepen dat hij zei van: ik wil zendeling worden. En een jaar later, toen hij aan de universiteit was, ging hij met een groep studenten naar een congres voor studenten. En het was eigenlijk een congres waar zending onder moslims besproken werd. En William Borden was een van de velen die daar naartoe gingen. En hij hoorde daar spreken over een provincie in China, Kanzhou. En daar woonde een stam, de Hui. En die hadden nog nooit het evangelie gehoord. En hij nam zich voor: ik wil daar naartoe gaan. En ik wil in mijn leven niets anders doen dan dit. En hij schreef in zijn Bijbel: no reserves. Zonder iets terug te houden. Ik wil mijn leven wijden aan die mensen. En hij ging, toen hij klaar was met de universiteit, ging hij naar de Bijbelschool. En hij kreeg van zijn vader te horen. Hij mocht in het bedrijf van zijn vader beginnen. Maar hij wilde dat niet. Want hij zegt: nee, ik wil zendeling worden. En dan zei zijn vader: dan krijg je ook geen rode duit van mij. En hij schreef in zijn Bijbel: no retreats. Ik trek niks terug van mijn toewijding om daar als zendeling naar de Hui te gaan. Ik trek niks terug. Wat het mij ook kost. Ik wil toegewijd zijn aan de Heer. En ik wil dat wat hij op mijn hart gelegd heeft, wil ik gaan doen. En toen hij klaar was met de Bijbelschool in 1912. Toen vertrok hij naar de Hui in China. Maar hij ging via een omweg. Hij ging eerst naar Egypte. Omdat hij dacht: ja, dat zijn moslims. Hoe kan ik het evangelie brengen aan die mensen? Ik weet niks van hen. Hij dacht: ik ga eerst naar Egypte toe gaan. Ik ga daar Arabisch leren en ik ga de Koran leren. Zodat ik weet wat in hun denkwereld belangrijk is. En toen hij daar 3 maanden was, werd hij ernstig ziek. Met spinale meningitis. En de artsen konden er niks aan doen. En toen hij op zijn sterfbed lag, schreef hij in zijn Bijbel: no regrets. Geen enkele spijt. Hij had zich helemaal toegewijd aan God. En hij had niks daarvan teruggenomen. En nu lag hij op zijn sterfbed. Hij heeft nooit een voet bij de Hui in China kunnen zetten. Maar hij zegt: ik heb er geen enkel moment spijt van. Hij had zijn leven toegewijd aan God. En hij wist: daar kun je nooit mis mee doen. En zijn leven was niet voor niets geweest. Want toen hij aan de universiteit was, toen was hij zo vol van zijn verlangen om naar naar dat volk te gaan en daar zendeling, als zendeling te werken. Dat hij alle studenten op de universiteit warm maakte om verschillende keren per week een bidstond te houden. Om te gaan bidden voor de volkeren in deze wereld die het evangelie nog niet gehoord hadden. Duizenden studenten bracht hij samen. En nam hij mee naar congressen om zelf ook bewogen te worden om zendeling te worden. In 1913 is hij gestorven. En mensen zullen waarschijnlijk gedacht hebben, zoon van een miljonair. Hij had een heel ander leven kunnen leiden. Maar hij schreef in zijn Bijbel, no regrets. Jim Elliot, zendeling die ook zo jong gestorven is, heeft ooit gezegd, hij is geen dwaas die alles wil verliezen wat hij toch niet kan houden. Om dat te winnen wat hem nooit kan afgenomen worden. Als je dat doet, dan ben je geen dwaas. Als je je leven toewijdt aan God, dan ben je altijd winnaar. Dan ben je altijd op de goede weg. We gaan naar de vijfde bron in Genesis 26. De bron van de openbaring. De bron van de voorzienigheid. De bron van de beslissing. De bron van de toewijding. En we komen nu aan de bron van de ervaring. We lezen vanuit Genesis 26, vers 12. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig. Want de Heere zegende hem. En die man werd rijk, ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudden kleinvee en runderen en talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zeide Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt weer op en noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. We zien hier dat Isaac heel rijk werd. En wij mogen bedenken dat, zoals Efeze 1 vers 3 zegt, dat God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zien van Isaac, hij werd rijk, rijker, rijkst. Ja? God zegende hem. En ook wij zijn heel rijk aan zegeningen. Maar dat betekent niet dat wij ons bewust zijn van al die zegeningen. Wij moeten door de ervaring leren wat die zegeningen betekenen. En we moeten net zoals Isaac leren dat al de putten die zijn vader Abraham gegraven had, die waren allemaal door de Filistijnen dichtgegooid. Zij waren niet zo geïnteresseerd in dat levende water, zoals Abraham. En Isaac begint al die putten weer op te graven. Iedere christen moet dezelfde lessen leren in zijn leven. Iedere generatie moet opnieuw ontdekken de beloften van God en het werk dat God wil doen in ons leven. God heeft een actieplan voor ons. En wij mogen iedere dag opnieuw op zoek gaan wat dat actieplan inhoudt. Wat God in ons leven wil doen. Welke zegeningen Hij klaargemaakt heeft van voor de grondlegging van de wereld. Om in ons leven ons te schenken. Wij moeten zorgen dat we bij dat levende water zijn. En dat we de waarheden van God ontdekken die Hij ons aanreikt. We moeten zelf ervaren wat het betekent om een kind van God te zijn. We kunnen zo lang teren op de ervaring van andere mensen. Mensen die voorgaan in de gemeente of misschien het gezin waarin we opgegroeid zijn. We kunnen teren op de ervaring van anderen, maar er komt een moment dat we zelf op ontdekkingstocht moeten gaan. Dat we zelf moeten gaan zoeken wat God in ons leven precies wil bewerken. We moeten bij de bron van de ervaring zijn. En dan gaan we naar Genesis 26, vers 19, het vervolg van het verhaal. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, omdat zij met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover. En hij noemde die Sitna, Sitna, dat betekent haat. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put waarover zij niet twisten. En deze noemde hij Rehoboth en zeide, nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. We leven in een land waar strijd is. De Efezebrief maakt duidelijk in hoofdstuk 6... dat wij gewikkeld zijn in een geestelijke strijd. Niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. En als wij bezig zijn putten te graven om het levende water te vinden, dan komt er twist. Dan komt er oneenigheid. En we vragen ons af, waarom gebeurt dat toch? We hebben een zendeling bij ons in de gemeente. En ze vertelde ons onlangs, toen ze bij ons kwam eten, vertelde ze dat ze de laatste jaren zoveel tegenstand ondervindt van andere christenen. Zij doet pastoraal werk. En in de loop van de voorbije 4 jaar is haar bediening exponentieel gegroeid. Sinds de coronacrisis heeft ze het ene netwerk na het andere toevertrouwd gekregen om daar de coördinatie van op zich te nemen. Wereldwijd. Ik zeg altijd tegen haar, je bent net zoals Alexander de Grote. Toen hij op zijn sterfbed lag, bleef er van de wereld niks meer over om nog in te nemen. Bij haar is dat ook bijna zo. De hele wereld ligt bijna aan haar voeten. God vertrouwt haar constant nieuwe netwerken toe om coördinatie te doen van pastoraal werk. Maar zij ondervindt dat er mensen zijn die, net zoals we dat hier gelezen hebben, die haar benijden. En die haar het leven moeilijk maken. En zeggen, hoe is dat toch mogelijk? Kinderen God zonder elkaar. Waarom al die strijd? Waarom al die twist? Wat is Gods bedoeling daarmee? En ik las haar dit stukje voor. En ik zei, misschien is God op zoek naar een terrein in je leven waar er geen twist meer zal zijn, maar wat jouw plekje zal zijn. Waar jouw ruimte geschapen wordt. Waar God jou duidelijk kan maken wat echt zijn bedoeling is voor jou. Houd je hart open voor Gods bedoeling, zodat je kunt ontdekken waarom die twist er is, waarom die problemen er zijn. Dat ze mag tot de ontdekking komen dat er een ruimte is waar er geen twist zal zijn. Een ruimte die voor haar bestemd is. En wij hebben die ruimte ook. We zitten in een wereld waar Joden zijn. En we weten dat de relatie van de Joden tot de beweging van de christenen in het begin van hun geschiedenis, dat die relatie niet al te best was. Daar zijn Grieken in de wereld, volkeren, heidenen, die niets van God willen weten. En er is de gemeente. En de gemeente, dat is ons eigen stekje. Dat is de ruimte die God ons gemaakt heeft. We zijn geplaatst in de hemelse gewesten en we ondervinden strijd, omdat daar een plaats is die onze ruimte is. Waar wij een bijzondere roeping van God hebben om namens de Heer Jezus hier op aarde bezig te zijn om het werk van God te vertegenwoordigen als ambassadeurs van ons hemelse land hier op aarde te zijn. En daarom hebben we strijd. Maar we hebben ook dat bijzondere plekje waar we voor God mogen zijn. En waar we trouw mogen zijn aan onze roeping. Ik lees even 2 versen uit Efeze 6. Efeze 6 vers 19. Ja, ik lees voor het verband vanaf vers 18. Terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken. En wij mogen datzelfde gebed koesteren. Dat wij mogen met vrijmoedigheid spreken over die verborgenheid die God geopenbaard heeft en die hij aan ons toevertrouwd heeft. Aan de gemeente van Jezus Christus. Opdat wij in deze wereld als gezant zouden spreken over die verborgenheid. Want ieder mens mag deel uitmaken van die bijzondere groep die de bruid van Christus wordt. Ieder mens mag betrokken zijn bij dat grote mysterie, bij die grote verborgenheid van God. En ook al is er strijd, we mogen op dat plekje gaan staan waar we ruimte hebben, waar God voor ons ruimte gemaakt heeft, opdat we als gezanten van de Heer Jezus hier op aarde zouden bezig zijn. De bron van de heiliging of de bron van de afzondering, noem het zoals je wilt. De bron waar we ontdekken dat we hier op aarde een bijzondere plaats hebben die God ons gegeven heeft, opdat we afgezonderd voor Hem, toegewijd aan Hem, zouden leven om de zaak van de Heer Jezus hier op aarde verder te vertegenwoordigen. Hij is teruggekeerd naar de heerlijkheid. En heeft ons zijn lichaam hier achtergelaten. En wij mogen zijn handen en voeten zijn. Wij mogen zijn mond zijn. Wij mogen de spreekbuis zijn, waardoor deze wereld blijvend mag kennismaken met de grote verborgenheid van Gods gemeente. Opdat nog meer mensen mogen toegevoegd worden aan dat werk van God. Kennen wij de bron van de afzondering in ons leven al? Dat we weten dat God ons een bijzondere taak gegeven heeft. Dat we hier niet zomaar zijn, te midden van de rest van de wereld, maar dat we apart gezet zijn. Dat we een bijzondere roeping hebben, een bijzondere taak voor God. En dan komen we bij de zevende bron in Genesis 29. Genesis 29 en ik lees vanaf vers 1. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land van de stammen van het oosten. En toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld. En zie, drie kudden kleinvee waren daarbij gelegerd, want men placht de kudden uit die put te drenken. De steen op de opening van de put was groot. Als alle kudden daarbij ingedreven waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drenkte het vee. Daarna bracht men de steen weer op de opening van de put op zijn plaats. En Jacob zei tot de herders: mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden: wij zijn uit Haran. Daarop zei hij tot hen: kent u ook Laban, de zoon van Nagor? En ze zeiden: ja. Vervolgens zei hij tot hen: gaat het wel met hem? En ze zeiden: ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Toen zei hij: zie, het is nog volop dag. Het is nog geen tijd dat de kudde bijeengedreven wordt. Drenkt het vee en gaat het weer weiden. Maar zij zeiden: dat kunnen wij niet. Voordat al de kudden bijeengedreven zijn, dan wendelt men de steen van de opening van de put en drenken wij het vee. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel eraan met het kleinvee van haar vader, want zij was een herderin. Zodra Jacob Rachel, dochter van Laban, de broeder van zijn moeder, zag, en het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe, wentelde de steen van de opening van de put en drenkte het vee van Laban, de broeder van zijn moeder. En Jacob kuste Rachel en verhief zijn stem en weende. Daarop vertelde Jacob Rachel dat hij een bloedverwant van haar vader was en de zoon van Rebekka. Toen snelde zij weg en deelde het haar vader mede. We zien hier dat Jacob daar is op het moment dat het kleinvee gebracht wordt naar de put. En hij begrijpt niet goed wat er aan de hand is. Waarom moeten ze nu al bij de kudde bijeendrijven? En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat die steen die op de put lag, dat die te zwaar was voor de herders. Dat ze allemaal bij elkaar moesten zijn om die steen te kunnen opschuiven. En dan zien we Jacob in de kracht van zijn jeugdigheid alleen die steen wegschuiven. Waarschijnlijk om indruk te maken op Rachel. Hè? Maar het is gelukt ook. Hè? En ik denk dat dat spreekt van de bron van de dienst. Hè? De dienstbaarheid. Wij zijn ook geroepen om een dienst voor God te vervullen. Ik herinner mij dat toen ik tot bekering gekomen was, dat na een paar jaar zei de broeder die mij tot de Heer geleid had, hij had opgemerkt, we kwamen ieder jaar naar het zomerkamp en we hadden een hele week bijbelstudie en dan op het eind van de week was er een quiz, En dan mocht je tonen wat je geleerd had. En ik was altijd bij degene die alle antwoorden wisten en dat was hem opgevallen. En ik kwam tegen mij zeggen, weet je, je hoeft niet te wachten tot je alles weet om dat wat God je toevertrouwd heeft te delen met anderen. En je hoeft niet te wachten tot je geen fouten meer maakt om God te dienen, want dan ga je hem nooit dienen. En ik heb dat woord ter harte genomen. En ik ben heel jong begonnen met in de jeugdsamenkomst waar ik zat, om daar de jongeren te dienen met Gods woord. En ik heb daar geen spijt van gehad. Dat die broeder mij daarop wees dat als je tot geloof gekomen bent, dat je niet geboren bent voor consumptie. Dat je geboren bent om te dienen. Dat we allemaal in het koninkrijk van God een rol mogen vervullen, waardoor onze broeders en zusters geholpen worden. Dat we mogen elkaar dienen. Petrus was een van die mensen die echt gefaald hadden. Hij had de Heer Jezus verloochend. Maar de Heer Jezus zorgde voor een soort van privé-audiëntie, waarbij hij hem rehabiliteerde, te midden van zijn mededisciplen, mede-apostelen. En hij zei, Petrus, heb je mij lief? Zorg dan voor mijn kudde. Hoed mijn kudde, voed mijn kudde. Voed de lammeren. Zorg voor mijn kudde. Zorg dat je je dienst ten volle uitvoert. Ik herinner mij in 1980, 81. Ik was afgestudeerd en ik was aan de vooravond van een postgraduate in Denemarken. En ik zou vertrekken en die avond gebeurde er iets in de gemeente waardoor de gemeente eigenlijk aan diggelen viel. De hele gemeente werd verscheurd. En Sander en daags moest ik vertrekken naar Denemarken. En de week daarvoor was ik mijn verloofde gaan bezoeken in Engeland, in High Wycombe. Was er een vergadering in de buurt van het Wycliffe Centrum. En ik was daar op zondag naartoe geweest voor de dienst. En ik had daar een tijdschriftje opgepikt. Assembly Testimony heette dat. En toen ik vertrok naar Denemarken had ik mijn Bijbel mee. Had ik in Duitsland, bij vrienden, had ik een boek gekregen met bijbelstudies in het Duits. En dat was eigenlijk het enige wat ik in mijn bagage kon meenemen. Mijn bijbel en dat bijbelstudieboek en dan nog dat tijdschriftje wat ik in mijn bagage gestopt had toen ik daar op bezoek was in de gemeente. En ik ben daar 6 maanden geweest en er waren 2 dingen die aan het diggelen waren. Ik had mijn verloofde ten huwelijk gevraagd en en toen had zij gezegd van, ik had haar verteld dat ik graag, ik had de cursus gevolgd bij de Wycliffe Bijbelvertalers. En ik had lesgegeven in de school. En ik had het gevoel dat God mij riep om als Bijbelvertaler te gaan werken onder de Indianen in Noord-Amerika. En toen zei mijn aanstaande vrouw, maar God heeft mij daar niet toe geroepen hoor. Als je met mij trouwt, dan mag je die droom vaarwel zeggen. Want ik ga niet naar het zendingszaal. Ik kwam in Denemarken en het was daar behoorlijk koud. Het was in die winter was het min 20 en er lag 1,5 meter sneeuw. Ik kwam niet veel naar buiten. Maar ik heb heel veel tijd doorgebracht in gebed. En aan de Heer gevraagd, Heer, hoe moet het nu verder? Ik dacht dat mijn toekomst uitgestippeld was. Hè? Ik was al aan het nadenken welke stam zou ik gaan dienen daar in Noord-Amerika. Maar dat viel aan duigen. En de gemeente waar ik opgegroeid was, die lag ook aan duigen. En toen zei ik tegen de Heer, wat moet ik nu verder doen? Ja. En ik las dat tijdschriftje wat ik meegenomen had uit de vergadering van High Wycombe. En daar stond een artikeltje in. En de titel daarvan was Caring for the Body of Christ. Zorgen voor het lichaam van Christus. En dat was eigenlijk gebaseerd op het verhaal van Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die het lichaam van Christus van het kruis haalden en dat legden in het graf van Jozef. En hoe zij zorgden voor het lichaam van de Heer Jezus. En zij pasten dat in het artikeltje toe op het zorgen voor het lichaam van de Heer Jezus in de andere zin van het woord. Dat lichaam waartoe wij, als we tot geloof gekomen zijn, mogen behoren. En de Geest maakte mij duidelijk dat Gods antwoord was op mijn vraag. Dat ik voortaan mij zou mogen inzetten om te zorgen voor dat lichaam. Dat zo gekwetst was door de dingen die daar gebeurd waren. En dat ik niet naar Noord-Amerika moest vertrekken, maar dat ik moest blijven thuis. Om voor zijn lichaam te zorgen. Om dienstbaar te zijn voor zijn kinderen. En door Gods genade heb ik dat ze dit dien ook mogen doen. En het staat in mijn Bijbel, ik heb het gelezen. Hè? No reserves, no retreats. And no regrets. Als je mag ontdekken in je leven dat God een dienst voor jou heeft. Dat hij jou iets wil toevertrouwen. Iets wat je voor hem mag doen. Iets wat misschien in het oog van deze wereld helemaal niet belangrijk is. Helemaal niet opvalt. Maar iets wat voor de Heer belangrijk is. Omdat het zijn roeping is voor jou. Dan is dat de moeite waard. Daarvoor dat we even naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 gaan. Ik vertelde nog net aan Gerard bij de maaltijd dat mijn vader was dominee in de Lutherse kerk. En hij had een grote bibliotheek met allemaal theologische boeken. En toen ik tot geloof kwam, ben ik in die boeken gaan lezen. En het was wonderlijk dat de boeken die ik eruit haalde, waren, zonder dat ik dat eigenlijk besefte, want ik heb dat pas later beseft, waren stuk voor stuk allemaal commentaren die van de broeders waren. En één daarvan was de eerste brief van het Thessalonicenzen. Ik weet niet precies wie dat geschreven had, maar ik weet nog dat vers, hoofdstuk 1, vers 9 en 10, dat voor mij eruit sprong. Dat echt, dat je kan dat niet lezen zonder dat je dat toepast op je eigen leven. Ja. Ik lees het even voor. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden. En hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die ons redt van de komende toren. Jullie hebben zich bekeerd van de afgoden tot God. Ja. Dat is het begin. Ja. Daarmee begint ons levensverhaal voor de Heer. Ja. En aan het uiteinde staat daar, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. We hebben onze Alpha en onze Omega. God heeft ons nieuw leven geschonken. En hij brengt ons straks in de hemel bij zijn Zoon. En daartussen, door God, wat staat hier, om de levende en waarachtige God te dienen. Wij mogen de tussentijd tussen onze bekering en de opname van de gemeente, of als wij eerder moeten sterven, als we de Heer mogen verheerlijken met de dood, in dat tussenstuk mogen we God aan het werk laten. Mogen we hem vragen, wilt u uw actieplan voor mijn leven, wilt u mij dat duidelijk maken? Wilt u mij leiden van bron tot bron, opdat ik mag groeien in het verstaan van uw wil? Ik gaf jaren geleden bijbelstudies in Oostende aan de kust. En we waren het evangelie van Johannes aan het overdenken. En daar staat ook bij dat Petrus verneemt dat hij de martelaarsdood zal sterven. Dat hij met welke dood hij de Heer zal verheerlijken. En er was een broeder in de bijbelstudie die zei, heb je wel eens nagedacht wat jij op je grafsteen zou willen zetten? En nu had ik daar inderdaad over nagedacht. En ik zei hem, laten we even lezen. Handelingen 13. Toen ik mijn vrouw leerde kennen in Engeland, was daar een hele nieuwe beweging van praise-liederen die heel vaak gezongen werden. En daar zat één tussen. En dat was gebaseerd op Handelingen 13, vers 36. En dat vers zegt, want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En dat lied zei, I want to serve the purpose of God in my generation. Ik wil de raad van God dienen in mijn generatie. En ik zei tegen die broeder, als er dan al iets op mijn graf komt te staan, dan hoop ik dat dit er mag staan. Hij heeft de raad van God gediend in zijn generatie. En dat is iets wat wij allemaal als onze ambitie kunnen meenemen. Ik wil zo graag dat mijn leven getuigt van de Heer die mij uit de dood tot het leven gebracht heeft. En die mij klaargemaakt heeft voor het eeuwige leven. Ik wil zo graag dat zijn raad, zijn plan, zijn vaste raadbesluiten, dat die mijn rode draad vormen in mijn leven. Dat die mijn kompas zijn. Dat die zijn actieplan voor mijn leven vormen. Dat ik zijn raad mag dienen in mijn generatie. In Spreuken 4 staat, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Want uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Ons leven begint hier van binnen. En alles wat we in ons leven gaan doen, dat stroomt naar buiten. En God zegt in Spreuken 23, mijn zoon, geef mij jouw hart. Vertrouw dat hart toe aan mij. En doe zoals in Psalm 87 staat. Laat al je bronnen in mij zijn. Dat ik mijn leven mag laten stromen door jouw leven. Dat wat eruit komt, dat mijn actieplan mag zijn. Dat van het begin tot het einde, van uit God tot God, dat het ook door God mag zijn. Dat jouw leven invulling krijgt. En dat het verhaal wat geschreven wordt in jouw leven, dat verhaal wat ik al van voor de grondlegging der wereld geschreven heb in mijn boek, dat zich mag ontrollen en dat blijkt dat een verhaal is dat tot verheerlijking is van de Heer die jou zo heeft liefgehad, dat hij zijn leven gegeven heeft voor jou. En ik hoop dat we allemaal die droom koesteren. Dat ons leven zich zo mag ontrollen. Dat het een traject mag zijn met de Heer en voor de Heer. En dat het mag uitmonden bij Hem. En dat het boek wat Hij straks wereldkundig zal maken over ons leven. Dat een verhaal zal zijn waarin God geen rol speelt. Maar waarin God de regie in handen gehad heeft. Amen.